De schriftlezing voor deze avonddienst vinden we opnieuw in het Oude Testament. En we lezen vanavond met elkaar 2 Samuel 6, vanaf het 12e tot en met de 23e vers. Schriftlezing 2 Samuel 6, vanaf het 12e tot en met het 23e vers.
Toen boodschapte men de koning David, zeggende: de Heere heeft het huis van Obed-Edom en al wat hij heeft gezegend, om der ark Gods wil. Zo ging David heen en haalde de ark Gods uit het huis van Obed-Edom opwaarts in de stad Davids met vreugde. En het geschiedde, als zij die de ark des Heeren droegen 6 treden voortgetreden waren, dat hij ossen en gemest vee offerde. En David huppelde met alle macht voor het aangezicht des Heeren. En David was omgord met een linnen lijfrok. Alzo brachten David en het ganse huis Israëls de ark des Heeren op, met gejuich en met geluid der bazuinen. En het geschiedde, als de ark des Heeren in de stad Davids kwam, dat Michal, Sauls dochter, door het venster uitzag. Als zij nu David de koning zag, springende en huppelende voor het aangezicht des Heeren, verachtte zij hem in haar hart. Toen ze nu de ark des Heeren inbrachten, stelde zij die in haar plaats, in het midden van de tent die David voor haar gespannen had. En David offerde brandofferen voor des Heeren aangezicht en dankofferen. Als David geëindigd had het brandoffer en de dankofferen te offeren, zo zegende hij het volk in de naam des Heeren der Heerscharen. En hij deelde uit aan het ganse volk, aan de ganse menigte van Israël, van de mannen tot de vrouwen toe, aan een iegelijk, een broodkoek en een schoon stuk vlees en een fles wijn. Toen ging al dat volk heen, een iegelijk, naar zijn huis. Als nu David wederkwam om zijn huis te zegenen, ging Michal, Sauls dochter, uit David tegemoet en zei: hoe is heden de koning van Israël verheerlijkt, die zich heden voor de ogen van de dienstmaagden zijner dienstknechten heeft ontbloot, gelijk een van de ijdele lieden zich onbeschaamdelijk ontbloot? Maar David zei tot Michal: voor het aangezicht des Heeren, die mij verkoren heeft voor uw vader en voor zijn ganse huis, mij instellende tot een voorganger over het volk des Heeren, over Israël. Ja, ik zal spelen voor het aangezicht des Heeren. Ook zal ik me nog geringer houden dan alzo, en zal nederig zijn in mijn ogen. En met de dienstmaagden waarvan gij gezegd hebt, met dezelve zal ik verheerlijkt worden. Michal nu, Sauls dochter, had geen kind tot de dag van haar dood toe.
Geliefde gemeente, het was vorige week dat we als gezin een rondleiding kregen door de stad Dordrecht onder de bezielende leiding van een zeer deskundige gids, niet bij namen verder genoemd. En ze bracht ons op verschillende plaatsen in die mooie stad hier niet ver vandaan. We kregen een rondleiding in de grote kerk van Dordrecht. We werden geleid naar de plek waar de Dordtse synode plaatsvond, de voormalige kloveniersdoelen. We zochten onze weg via verschillende hofjes en verschillende hoven in de stad, zo naar een bijzondere plaats in de stad Dordrecht. Het was een kunstgalerie. Een kunstgalerie van een bijzondere man, naar de mens gesproken. Jan van het Hof. Een christen die zijn schilderstalent, zijn schilderkunsten wil opdragen aan de Heere, van wie hij die gaven gekregen heeft. Het is een schilder die veel Bijbelse geschiedenissen schildert. En hij gebruikt niet alleen zijn handen om te schilderen en de kunst die hij van de Heere gekregen heeft, om die kunst ook toe te vertrouwen aan het doek. Nee, hij verstaat ook een andere kunst. Namelijk de kunst waar Thomas Boston van zegt, de kunst van het mensen vangen. Want deze schilder probeert aan de hand van zijn schilderijen in gesprek te komen met mensen, ja, van over de hele wereld. En dat bleek ook, want toen we de galerie binnengingen, toen raakten we in gesprek met hem en verschillende schilderijen kwamen voorbij en we spraken erover met elkaar en de kinderen mochten raden wat er op het doek was geschilderd en zo kwam ook een tafereel voorbij waarop David geschilderd was. David, helemaal in vervoering, helemaal verheugd in de Heere, met de ogen dicht, je kon de expressie van zijn gezicht aflezen. En de mensen om hem heen waren ook verblijd en verheugd. Ze droegen tamboerijnen en trommels. Anderen bliezen op de ramshoren. En op de achtergrond van het doek was de reden zichtbaar waarom deze mensen zo verblijd waren. Waarom David zo verheugd was. De ark werd gedragen. Door levieten in het wit gekleed droegen ze de ark onder een wit kleed de stad Jeruzalem in. Nu, we hebben ervan gelezen, van die Bijbelse geschiedenis. En de Heere geven dat wanneer we daar vanavond bij stilstaan, dat ook die geschiedenis vanavond voor onze ogen geschilderd mag worden. We staan stil bij het gedeelte dat we samen hebben gelezen. 2 Samuel 6, vanaf vers 12 tot en met vers 23. We zullen daar ook de context wat bij moeten betrekken. Dus het verband valt iets breder uit, maar de kern is toch wel 2 Samuel 6 vanaf vers 12 tot en met vers 23. Ik schrijf als thema boven de verkondiging Davids dankdag. Davids dankdag. En we letten op 3 gedachten. Allereerst letten we op Davids vrijmoedigheid. Dat zien we in vers 12. Dan letten we op Davids dankbaarheid. Dat is vers 13 tot en met vers 17. Om tot slot te letten op Davids vrijgevigheid. Dat hopen we te belichten vanuit vers 18 tot en met vers 20. Dus allereerst Davids vrijmoedigheid, dan Davids dankbaarheid en tot slot Davids vrijgevigheid. En dat alles onder het thema Davids dankdag. Vanmiddag, gemeente, hebben we ook stilgestaan bij het leven van David. Toen werden we bepaald bij het naderende leven zijnde van koning David. Hier gaan we een gedeelte verder terug in de tijd. David is nu iets meer dan 10 jaar ongeveer koning in Israël. Hij is allereerst gesalfd door Juda, het 2-stammenrijk. En kort daarna is hij ook tot koning gesalfd door de 10 stammen. En daarmee is David koning over heel Israël geworden. De grote koning op de troon. Na koning Saul heeft hij de troon in opdracht van de Heere mogen beklimmen en mag hij de kroon dragen. Maar David, in al zijn heerlijkheid en majesteit als koning, weet dat hij ten diepste niet de echte koning is. Er is ten diepste maar 1 de echte koning onder wie hij dient en dat is de koning in de hemel. En een koning, kinderen in de kerk, een koning, dat weten jullie, die heeft een troon. En zo heeft de Heere God in de tijd van David ook een troon. Wat is dat voor troon? Dat is de ark van God. Toen Mozes de 10 geboden op de berg Sinaï kreeg, toen had de Heere ook allemaal beschrijvingen gegeven over het heiligdom, over de tabernakel. En toen had de Heere aan Mozes opdracht gegeven om ook een ark te laten vervaardigen. Een ark, een soort kist. En daar had de Heere heel nauwkeurig laten omschrijven en beschrijven hoe die ark vervaardigd moest worden. Het was een houten kist, acaciahout, overtrokken met goud. En niet heel grote kist naar onze maatstaven, 1,25 meter lang. 75 meter breed, 75 centimeter hoog, helemaal niet zo groot, 75 centimeter, 75 centimeter en 1,25 meter. Maar tegelijk was het een heel belangrijk voorwerp. Ja, zo'n belangrijk voorwerp dat het uiteindelijk ook een plek moest krijgen in het meest belangrijke plaats van het heiligdom, namelijk het heilige der heiligen. Daar moest die ark geplaatst worden. Met als inhoud de 2 stenen tafelen, een kruik met manna en de bloeiende staf van Aaron. Op die ark het gouden verzoendeksel met 2 gerubs die blikken op dat verzoendeksel. En die ark wil David nu naar Jeruzalem halen. David wil dat de Davidstad de Godstad wordt. De ark, de troon van God, waar God op troont en woont, die moet naar Jeruzalem worden gebracht. En aanvankelijk, gemeente, lijkt dat doel ook behaald te worden. Want we lezen aan het begin van ons hoofdstuk, we hebben het niet als schriftlezing opgegeven, maar we lezen aan het begin van het hoofdstuk dat David heel veel mannen verzamelt, oproept, uitgelezen mannen. We zouden zeggen het keur van het volk, elite soldaten zouden we in onze tijd zeggen, wel 30.000 zegt vers 1 van ons hoofdstuk. En als die mannen verzameld zijn, dan wordt de ark opgevoerd onder veel triomf. Het is niet alleen zichtbaar, maar het is ook hoorbaar. Heel veel mensen trekken met David mee, met allemaal muziekinstrumenten. En David danst en huppelt voor de ark. En alles lijkt voor de wind te gaan, heel voorspoedig te gaan. Maar dan op enig moment komen ze aan in de buurt van een dorsvloer van Nagor. Een dorsvloer is vlak, vaak ook glad. De aanvoerwegen zullen ook wat glad zijn geweest. En wanneer dan de ark daar op de wagen van de Filistijnen, een nieuwe wagen, wordt meegevoerd door runderen, ja, dan gebeurt het, gemeente. En wanneer we bekend zijn met de Bijbel, weten we ook wat er gebeurt. De runderen die struikelen, daarbij zal de wagen misschien gekanteld zijn, maar hoe het ook zij, een van de knechten die meeloopt in de tocht, Uzza, die strekt zijn hand uit om te voorkomen dat de ark niet van de wagen zal vallen. En dan sterft Uzza. Daar ligt hij, aan de voet van de wagen, dood, vlakbij de ark. De optocht is tot stilstand gekomen. De muziekinstrumenten zwijgen. De klanken zijn verstomd. En daar ligt een overleden man ter hoogte van de ark van God. En wat doet David dan? Dan doet David afstand van de ark. Dan durft David die ark niet verder op te voeren. En dan gaat de ark naar het huis van Obed-Edom. En dan zijn we bij onze tekst, vers 12. Toen boodschapte men de koning David, zeggende: de Heere heeft het huis van Obed-Edom en al wat hij heeft gezegend, om der ark Gods wil. Obed-Edom is een leviet. En de levietengemeente die wisten hoe ze met de ark om moesten gaan. Hoe ze de ark moesten behandelen. En we mogen vrijmoedig aannemen dat Obed-Edom deze ark heeft onthaald. En dat hij de ark zo heeft onthaald zoals de Heere dat van hem vroeg. Zo heeft Obed-Edom de ark een plek gegeven. In zijn huis. En wanneer die ark dan 3 maanden daar staat in het huis van Obed-Edom, dan wordt Obed-Edom rijk gezegend. Flavius Josephus, een Joodse geschiedschrijver, die zegt: Obed-Edom is zo gezegend in die 3 maanden tijd, dat zelfs de buren afgunstig werden op zijn voorspoed. We weten dat niet op grond van de Bijbel, maar wanneer we heel goed lezen in vers 12, zien we wel dat de Heere Obed-Edom zegent in 2 opzichten. Allereerst het huis van Obed-Edom, maar ook wat Obed-Edom heeft. Dus het ging goed met zijn gezin. Misschien kreeg hij wel kinderen, of groeiden zijn kinderen voorspoedig op. Misschien kreeg hij wel kleinkinderen. Het ging goed met zijn huisgezin. Maar het ging ook goed met de bezittingen van Obed-Edom. Zijn gewassen zijn misschien gaan groeien. Er was geen sprake van een misoogst. Hij mocht misschien een rijke vrucht binnenhalen. Hoe het ook zij, aan de buitenkant werd zichtbaar dat Obed-Edom werd gezegend omdat de ark in zijn huis was. We mogen het anders zeggen, dat hebben we net gezien, omdat de Heere in zijn huis was. Omdat hij de dienst aan de Heere in stand hield. Gemeente, op deze dankdag mogen we ook terugblikken. En laten we elkaar deze vraag stellen. Heeft de ark in het achterliggende jaar ook in ons huis gestaan? Welke plaats hadden de twee stenen tafelen? Hebben we het onze kinderen laten bidden? Het boze dat ik heb gedaan, zie het Heere toch niet aan. Hebben we de Heere gevraagd om vergeving van zonden, kwijtschelding van schuld? Hebben we geleefd bij de twee stenen tafelen uit de ark? Welke plaats, gemeente, heeft het verzoendeksel gehad in het achterliggende jaar in ons huisgezin? Het verzoendeksel dat spreekt van verzoening, van vergeving, van het bloed van het lam, hebben we onze kinderen, onze kleinkinderen, onze dierbaren daar ook op gewezen, op de vergeving van de Heere. En mocht het zo zijn, gemeente, wanneer we terugkijken op het achterliggende jaar, dat we dan ook de zegenende hand van de Heere hebben mogen opmerken. Nee, ik predik vanavond geen prosperity gospel, jonge mensen. Geen welvaartsevangelie. Alsof het je altijd voor de wind gaat als je maar in de Heere gelooft. Maar de Bijbel is er heel duidelijk in. Wanneer we de Heere dienen, dan mogen we daar zegen op verwachten. Was het niet Laban die gezegend werd omwille van Jacob? Laban roept het zelfs uit. Was het niet Potifar die gezegend werd omwille van Jozef? Potifar merkt het op. En de Heere zegt het toch ook heel duidelijk op een andere plaats in Samuel. Die mij eren zal ik eren. Gemeente, we mogen zegen verwachten wanneer we in de weg van de Heere gaan. Kind van God vanavond. Het kan wel zijn dat u zegt, ik vind dat moeilijk. Want het viel zo tegen in het achterliggende jaar. Verdriet, zorg, moeite en tranen was mijn deel. Ik moest een geliefde missen. Ik kan mezelf niet op die plaats brengen van de dankbaarheid. Maar wanneer we de Heere hebben liefgekregen, gemeente, mag het dan ook zo zijn als bij Obed-Edom, dat het wel vlak ligt tussen de Heer en onze ziel. Dat is toch ook een zegen? Het ligt op dit moment niet vlak tussen David en de Heere, maar wel tussen Obed-Edom en de Heere. Hij kan de ark ontvangen en de Heere zegent dat. Dat is toch ook een zegen, gemeente, die we mogen opmerken. Ook in het geestelijke leven, ook op deze dankdag. En laten we, wanneer dat zo is, wanneer we de goedheid en de vrede in het geweten mogen ervaren, de gemeenschap met God mogen ervaren en mochten ervaren, laten we de Heere daar dan ook voor danken. Ook op deze dankdag. En dat bericht dat het goed gaat in het huis van Obed-Edom bereikt David. Ja, daar gaat een gerucht van uit. Daar heeft Obed-Edom zelf niet mee te koop gelopen, maar het is wel opgemerkt. Net zoals Potifar dat opmerkte. En net zoals Abimelech dat opmerkt in het leven van Isaac. Ik zie dat de Heere met u is, zegt Abimelech. Zo hebben ook de mensen in de naaste omgeving van Obed-Edom gezien dat het hem voor de wind ging. In velerlei opzicht. En dat heeft David nu bereikt. En als David dat hoort, dat gerucht, die boodschap, dan krijgt David vrijmoedigheid om de ark naar hem toe te halen. Er moet iets zijn geweest in het hart van David, wat de psalmdichter van 103 onder woorden brengt. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, noch eeuwiglijk zijn gramschap ons doen lijden. David krijgt vrijmoedigheid, was onze eerste gedachte. We gaan naar onze tweede gedachte, Davids dankbaarheid. Als David dan hoort dat Obed-Edom gezegend wordt omwille van de ark, dan gebeurt er iets. David, die onderneemt opnieuw de tocht van de ark en die voert dan vanuit het huis van Obed-Edom de ark opwaarts naar de stad Jeruzalem. En we kunnen zien, gemeente, dat David in die tussenliggende tijd zich verdiept heeft in de wetten van de Heere. We hebben net gezongen met Psalm 132 dat David zichzelf geen rust heeft gegund voordat de ark van de Heere in Jeruzalem zou zijn. Voordat de ark van God een plaats zou krijgen, een plaats van rust. En in die tijd dat de ark bij Obed-Edom stond, mogen we aannemen dat David zich verdiept heeft in de wetten van de Heere. Want wanneer David dan opnieuw een poging onderneemt om de ark in Jeruzalem te krijgen, dan zien we in dit gedeelte, maar ook op grond van 1 Kronieken 15, dat David dat doet op de manier zoals de Heere dat vraagt. Tijdens de eerste poging heeft hij alleen maar militaire leiders geconsulteerd. Maar nu zien we in gedachten levieten en priesters de ark opwaarts dragen richting Jeruzalem. De priesters dragen de ark op hun schouders, de levieten dragen de ark op de schouders en de priesters vergezellen de levieten. Zo gaat het opwaarts. En dan, ja dan gebeurt het, zegt vers 13, dat wanneer de levieten dan 6 treden voortgetreden waren met de ark, dat David de priesters aan het werk zet. Want wat wordt er geofferd? Ossen en gemest vee. We weten op grond van 1 Kronieken 15 dat het 7 runderen en 7 rammen zijn geweest die David heeft geofferd. Runderen en rammen, 2 keer 7, 2 keer het getal van de volheid. Een groot offer, gemeente, een groot offer. Want er wordt gesproken over ossen, meervoud en gemest vee. Dat is vee dat stalgevoed was. Goed doorvoed voor speciale gelegenheden en feestelijke gebeurtenissen. Dat gemeste vee laat David offeren, ja wanneer? Als de levieten 6 treden voortgetreden waren met de ark. Ze hebben 6 stappen gezet. En dan zegt David, stop. Nu gaan we offeren. Waarom offert David hier, gemeente? Wat is de reden waarom David hier de priesters opdracht geeft om de Heere te offeren? En waarom offert David zo'n groot offer? Wel, omdat de ark tot zover is opgebracht naar Jeruzalem. Omdat de Heere God tot zover de reis nog voorspoedig heeft gemaakt. David heeft eerst gezien wat er kon gebeuren tijdens de eerste poging die hij ondernam. Maar nu mocht de reis tot zover goed vorderen onder de zegenende handen van de Heere. Er moet in Davids hart iets geweest zijn wat Samuel ook heeft ervaren, toen hij een monument oprichtte, een steen tussen Mispa en Sen. En toen Samuel het zei, Eben Haezer, tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. Daarom offert David hier, na 6 streden met de ark voortgegaan te zijn. Gemeente, hoeveel stappen hebben wij gezet in het achterliggende jaar? Meer dan 6, als we de gezondheid van de Heer hebben gekregen. Hoeveel meters hebben wij afgelegd, jonge mensen, in het achterliggende jaar? Als je een gezond lichaam van God hebt ontvangen, meer dan 6 meter. En hoe ging het in het achterliggende jaar? Mocht er net zoals in dit gedeelte vooruitgang zijn? Mocht je slagen voor een opleiding, jonge mensen? Mocht je diploma halen, misschien je rijbewijs? Mocht je trouwen, huwelijk aangaan? Kregen we kinderen, kleinkinderen? Mocht het ons voor de wind gaan, gemeente? Was er sprake van vooruitgang? Ja, meer nog, Mocht het gaan zoals in dit gedeelte, mocht het opwaarts gaan. De ark wordt opgevoerd, 6 stappen omhoog. Mocht het naar de mens gesproken u voor de wind gaan, mocht u misschien winst boeken, mocht u goede cijfers boeken. Hebt u misschien promotie gekregen, mocht het inderdaad omhoog gaan in uw leven, opwaarts. Hoe is het met de dank? Hoe staat het met de dank? Mogen we de Heer ervoor erkennen vanavond, gemeente? Mogen we hem erkennen voor het goede dat hij geeft? Als we hem danken, dan erkennen we hem ook. Dan is het geen vanzelfsheid wanneer het ons mee mag zitten in het leven. Maar dan danken we hem daar ootmoedig voor. Dan brengen we de Heer ook vanavond offers. Wat is het goed dat er een dankdag is, nietwaar? Dat we daar vanavond bij worden bepaald. Want hoe gemakkelijk leven we ook hieraan voorbij dat Paulus zegt, dankt God in alles. Ja, en David laat de Heere niet alleen zijn dank brengen door offers. Nee, in vers 14 lezen we ook nog van een ander gegeven waar dankbaarheid van David duidelijk uit blijkt. David huppelt met alle macht voor het aangezicht van de Heere. David danst als het ware. David laat zijn blijdschap zien. David laat zien dat hij verheugd is. Dat die ark wordt opgevoerd naar Jeruzalem. Hij toont zijn dankbaarheid dus door de bewegingen die hij maakt voor de ark uit. En nu zitten er jonge mensen op de galerij of misschien wel in de kerkzaal die zeggen, dominee, moet het bij ons dan niet wat vrolijker allemaal? Moeten wij dan niet wat meer beweging en moet het niet allemaal wat vrolijker in de kerk en moeten wij misschien niet dansen en huppelen zoals David dat doet, huppelen van zielenvreugd? Als dat een serieuze vraag is vanavond, dan wil ik daar wel iets over proberen te zeggen, gemeente. Want die vraag kan zomaar leven op grond van dit gedeelte. Dit gedeelte is namelijk ook gebruikt om dat inderdaad te staven op die manier. Het eerste wat ik wil zeggen is dit op deze dankdag. Dat we niet alles rechtstreeks kunnen overzetten op de erediensten die wij beleggen. We kunnen niet zomaar zeggen, omdat David danst, moeten wij dat ook doen in de erediensten. Kunnen we niet één op één overzetten. Tweede wat ik wil opmerken is dit. Dat we ook moeten zien dat David deel uitmaakt van een andere cultuur. Een oosterling is expressief, uitbundig. En daar moeten we de oosterling volledig in zijn of haar waarde laten, in die dingen. Maar u begrijpt wel dat wij in het Westen vaak wat nuchterder zijn en ook wel een andere geloofsbeleving kunnen hebben dan een oosterling. Ik bedoel het in alle ernst, maar wij voeren toch ook geen klaagvrouwen in de kerk tijdens haar rouwdienst. Daarbij komt dat we heel goed moeten kijken hoe David hier danst. Jonge mensen, David danst hier geen tango. Geen sensuele dans met een vreemde vrouw. Hij danst hier ook niet zoals de wereld danst in de skihutten van ons land. Een soort polonaise, ik zeg maar gewoon hoe het is. Hij danst hier ook niet zoals op de dansvloeren terwijl er een DJ draait. Jonge mensen, jullie begrijpen heel goed dat David hier op een andere manier huppelt en danst als hij zijn dankbaarheid toont. Hoe doet David dat dan? Wel, dat zegt de schrift heel duidelijk, verschillende keren. Hij danst voor het aangezicht des Heren. Tot 2 maal toe lezen we dat, in vers 14 en vers 15. David danst coram Deo. En wanneer jonge mensen in ons land dansen in de Ahoy in Rotterdam, of op een ander festival of evenement, dan begrijpen we heel goed, jonge mensen, dat dat een andere manier van dansen is dan dat David hier doet. David weet zich rechtstreeks geplaatst voor het aangezicht van God. Misschien zijn er vanavond jonge vrienden in de kerk die inderdaad wel eens dansen. De voetjes van de vloer op zaterdagavond. Nou, weet je je dan ook gesteld voor het aangezicht van de Heere? Dat hoef je mij niet te antwoorden. Maar antwoord het maar voor het aangezicht van de Heere. Paulus zegt, het zij dat ge eet, het zij dat ge drinkt, doet het al ter ere Gods. Dat geldt ook voor deze zaken. Maar we kunnen wel dit leren, gemeente. Laten we dan ook positief blijven als het gaat om het huppelen van David. David huppelt wel met alle macht. David is helemaal betrokken op de dienst van de Heere. Helemaal. Hij toont zijn dankbaarheid vanuit het diepst van zijn bestaan. En dan mag er ook vreugde zijn. Blijdschap. En daar hebben we vanmiddag bij stilgestaan. Dat er mij mag zijn. Blijmoedigheid. De Heere heeft de blijmoedige gever lief. Maar David danst niet alleen voor het aangezicht van de Heere. Hij huppelt niet alleen. Hij is ook omgord met een linnen lijfrok. We weten op grond van het parallele gedeelte uit Kronieken dat hij ook een mantel heeft gedragen, een linnen mantel. En dit wordt vaak uitgelegd als priesterlijke kleding. Maar ik geloof ook, op grond ook van de kanttekenaar, dat we het ook zo mogen zien. De kanttekenaar die zegt hier op grond van dit gedeelte dat hij een efod draagt, een licht linnen overkleed. Dit, zo zegt de kanttekenaar, tot een bewijs van zijn deemoedigheid voor de Heere. David heeft dus zijn koninklijke gewaad afgelegd, zijn koninklijke mantel uitgetrokken en hij hult zich in een priesterlijk, in een eenvoudig linnen gewaad. Linnen was kostbaar, jawel, maar linnen was tegelijk sober. En dat leert ons dat David ootmoedig is, deemoedig is, zich klein maakt voor de Heere. Thomas Scott, een Engelse Bijbelverklader, merkt hierover op, en dat is iets wat ik u niet wilt onthouden. Als het gaat over dankbaarheid, dan is een koning net zo afhankelijk van de Heere als zijn onderdanen. Mag ik het zo zeggen, gemeente, vanavond? Op dankdag vallen alle rangen en standen weg. Koning Willem-Alexander is net zo afhankelijk van de genade van de Heere als u, jij en ik. Ook onze koning moet eten ontvangen, drinken ontvangen, kleding ontvangen. Moet net zo goed gezegend worden als wij. Op dankdag vallen alle rangen en standen weg voor de Heere. En zijn we allemaal, ongeacht welke rang of stand, zijn we allemaal even afhankelijk van de Heere. David, hij hult zich in een linnen lijfrok. En dan komt hij binnen in Jeruzalem, samen met het gevolg, dan wordt de ark van de Heere Jeruzalem binnengedragen. Het gebeurt onder gejuich en met het geluid van een bazuin. Dan is er iemand die niet deelt in de feestvreugde, hoop ik zo nog kort op terug te komen. Maar dan komt David binnen. En wat doet David dan in vers 17? Dan plaatst David de ark in het midden van een tent die David voor haar gespannen had. Het is een tent die David op voorhand al heeft opgericht. David maakt dus geen gebruik van de tabernakel zoals die op dit moment in Gibeon staat. Naar alle waarschijnlijkheid is die tabernakel aan slijtage onderhevig geweest. Of heeft David die tabernakel niet willen gebruiken met het oog op de toekomstige tempel. We weten het niet precies, maar hij heeft een tempel opgericht. En daar komt de ark nu te staan. Nee, we moeten het nog anders zeggen vanavond. De ark komt daar in het midden te staan. En we mogen het ook zo zien. Hij komt als het ware op de meest bijzondere plaats te staan, wat later het heilige der heiligen zal worden. De ark komt in het midden. En zien we dan op deze dankdag, gemeente, ook niet iets van de ark van het verbond. Wanneer dat een afspiegeling is van Christus. Wanneer we Christus ook zien in het evangelie, in het midden. Want aan het begin van Christus' leven vinden we hem te midden van de leraars. In Jeruzalem, stad. En aan het eind van Christus' leven vinden we hem hangend, iets buiten Jeruzalem, te midden van de misdadigers. Hier krijgt de ark een plek in het midden. En gemeente, mag Christus op deze dankdag ook in het midden staan. Christus die het gezegd heeft en die het ook zegt vanavond tijdens deze dankdienst. Zonder mij kunt gij niets doen. Dat we ook hem op deze avond de lof mogen toebrengen. De ark in het midden van de tent. En dan, als David dat dan gedaan heeft, dan worden er opnieuw offers gebracht. Ja, daar moeten we ook nog op letten voor we naar onze laatste gedachte gaan, gemeente. Allereerst brandoffers. Het kan niet anders of David is in de schuld gekomen. David heeft iets gezien van wie hij geweest is voor de Heere. David had een leven op zijn geweten. Omdat hij slordig was geweest. Omdat hij misschien wel gemakzuchtig was geweest. Ach, de ark laten dragen kan ook wel op die wagen. Dat is een stuk makkelijker. Dan loopt het letterlijk op rolletjes. Maar het was niet in de weg des Heren. Het heeft een leven gekost. En het kan niet anders, gemeente, of tijdens de intocht van de ark is David daarbij bepaald geworden. Misschien wel door de goedheid van de Heren, dat David dacht, ik ben niet op mijn plek geweest. En daarom brengt David de Heren brandoffers die wijzen op de verzoening van schuld, kwijtschelding van zonde. Gemeente, mag ik dat ook vragen vanavond? Dankdag 24. Is er schuld? Is er schuld te belijden voor de Heere? Zijn wij misschien net zoals David gemakkelijk geweest? Gemakzuchtig? Slap? En laten we maar heel eerlijk zijn. Als het gaat om de dankbaarheid, komen we toch niet veel, maar alles tekort. Mogen we dan vanavond ook met David een brandoffer brengen voor de Heere? En een brandoffer, meerdere brandoffers worden gebracht. En dan brengt David ook opnieuw dankoffers uit dankbaarheid. Om die te doen uit dankbaarheid. En dan, als dan het offer is gebracht, dan zien we iets van Davids vrijgevigheid. Onze laatste gedachte. Als David geëindigd had het brandoffer en de dankoffers te offeren, zo zegende hij het volk in de naam des Heren. Dus terwijl als ware de rook is opgestegen van de altaren, de kolen nog wat nasmeulen, gaat David voor het volk staan, breidt hij zijn zegenende handen uit en spreekt hij de zegen uit, naar alle waarschijnlijkheid de hoge priesterlijke zegen uit nummer 6. David zorgt voor de zegen van het volk. De weg mocht voorspoedig gaan. De Heere heeft de tocht van de ark gezegend. De Heere is tevreden. En nu mag David in opdracht van de Heere de zegen doorgeven aan het volk. Maar David zegent niet alleen. Davids hand gaat ook open. We zien niet alleen twee zegenende handen. We zien ook open handen. Wat geeft David het volk? Vers 19. Van de mannen tot de vrouwen toe, een broodkoek, een stuk vlees en een fles wijn. Maar u ziet met mij dat vlees schuin gedrukt staat en dat geldt ook voor wijn. Het is nog niet zo eenvoudig, gemeente, om daadwerkelijk op grond van de grondtaal tot een toepassing te komen en om tot een goede doeltreffende vertaling te komen, die ook daadwerkelijk recht doet aan de grondtaal. Maar we willen het proberen. Die broodkoek, dan moeten we waarschijnlijk onder verstaan een platte koek of een soort vlechtbrood, een Oosterse koek. Als het gaat om een stuk vlees, mogen we ook lezen, en dat bevreemdt u misschien, maar op grond van de grondtaal mogen we ook lezen dadels, een soort dadelkoek of een tros met dadels, samengeperste dadels, kan ook. En als het gaat om een fles wijn, dan mogen we daar ook in zien, op grond van de grondtaal, een ander product van druiven. Kan inderdaad wijn zijn, maar het zou ook samengeperste koek van druiven kunnen zijn, of zelfs dadels, of rozijnen. Een soort rozijnenkoek. Hoe het ook zij, David geeft het volk in rijke mate, in overvloed van de man tot de vrouw, proviant bij, eten mee. Hij voorziet het volk van eten. U kunt de toepassing, denk ik, zelf maken op dit moment. Heeft de Heer ook in het achterliggende jaar ons ook niet op geestelijk gebied gezegend? Hoe vaak mocht de hoge priesterlijke zegen hier in de Bethelkerk op u worden gelegd? Hoe vaak mocht het woord worden gebracht? Door gastpredikanten, maar inmiddels ook weer door uw eigen predikant. En nogmaals, niets in de mens. Ik moet met David zeggen, wie ben ik? Maar toch, de Heer heeft ons willen zegenen. Het woord heeft geklonken, een geestelijke zegen. Maar heeft de Heer ook niet gezorgd voor eten in tijdelijk opzicht? Mag David hier ook niet een beeld zijn van Christus, die de menigte heeft gevoed, mild en overvloedig? Ja, en dan komt David thuis. En dan moet u even met mij meedenken aan het slot van de prediking, wat er dan gebeurt. Dan komt David thuis om zijn huisgezin te zegenen. Wij zouden zeggen om de huisgodsdienst te verrichten, om een zegen op zijn gezin te leggen, om de handen te vouwen of de handen op te heffen tot de Heere, om geestelijke oefeningen te doen. Maar wat gebeurt er dan? Dan komt Michal hem tegemoet. Aan het eind van de dankdag komt Michal David tegemoet. En wat zegt Michal dan? Ja, ik zeg het maar in mijn eigen woorden. Wat ben jij voor een koning? Wat heb jij je aangesteld? Waar is je waardigheid gebleven? Jij als een koning in een linnen mantel, ontbloot door de straten van Jeruzalem, je hebt je vernederd. Waar ben je toch mee bezig? Dat kan de reactie zijn op Dankdag 2024. Dat de wereld zegt om ons heen, ach die christenen, zielige mensen hoor. De supermarkten liggen vol. De vrachtwagens gaan af en aan. De distributiecentra puilen uit. En die arme christenen die vouwen hun handen op een speciale dag in de week, omdat ze menen dat God dat geeft. Dominee Smits, die hier 3 maal heeft mogen dienen, kwam een keer bij een boer. En toen hij in gesprek raakte met die boer, toen zei die boer tegen hem, ach jullie met die biddagen, gooi er maar een zak met kunstmest op, dat doet het veel beter. Zo kan de wereld reageren, maar zo zou, en God verhoede het, zo zou er vanavond ook iemand kunnen reageren. Dat we denken, ach ja, het moet maar weer. Dankdag. Mijn lieve vriend, mijn lieve vriendin, als het zo is in ons leven, laat Michal ons dan tot een beschamend voorbeeld zijn. Want het is niet mis wat er staat. Ze krijgt het op de dag van haar dood geen kind. En nee, daar kunnen we geen kinderloosheid aan ophangen. Dat mag nooit. Mogen we nooit doen. Maar we zien wel heel duidelijk dat Michal niet gezegend wordt. Nee, dat de Heer het oordeel voltrekt in haar leven. Daarom, geliefde gemeente van Sliedrecht Bethel, die ons lief geworden is, laten we toch daadwerkelijk de Heere danken. Hem loven en prijzen voor alle goeds. Ja, laten we hem dankbaar zijn en zijn goedheid prijzen. En dan gaat de dichter van 36 ons daarin voor. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. Uw waarheid reikt tot aan de wolkenboog.